Als een stad werkt voor een 8- en 80-jarige, dan werkt ze voor iedereen. Dus ook op vlak van mobiliteit kan je daar naar kijken. Die 80-jarige zal misschien niet mee een elektrische bakfiets rondrijden, maar wat heeft die dan nodig? En dat kind van 8 ook niet. Wat heeft die dan nodig?
Vandaag staan we op en gaan we slapen met technologie. Maar hoe zal dat over 5 jaar zijn? Wat zijn de volgende grote en kleine veranderingen die zullen plaatsvinden op het kruispunt van technologie en maatschappij? Telenet Business en Tijdconnect presenteren De Verderkijkers. Audiomaker Sarah Logge gaat in gesprek met experts die ons laten proeven van de toekomst.
Zal Vlaanderen, as we know it, er nog hetzelfde uitzien over 5 jaar? Ik vraag het aan Jan Adriaansens. Jan Adriaansens is directeur publieke technologie bij IMEC en gelooft in een stad met veel groen en vooral veel flexibiliteit. Flexibiliteit in transport en in de bestemming van ruimtes. Technologie is de ideale manier om flexibiliteit toe te voegen aan de stad. Hoe ziet die slimme stad eruit? En welke mogelijkheden biedt ze? Vandaag kijk ik samen met Jan Adriaansens verder naar de omgeving van de toekomst. Dag Jan, welkom bij de Verderkijkers podcast. Jij bent directeur publieke technologie bij IMEC. Dat is een heel mooie titel, maar kan je misschien eens vertellen waar jullie aan het werken zijn?
Onze afdeling kijkt naar de rol van technologie in de publieke ruimte, in de publieke sector. Dat gaat over wat men smart cities noemt, smart mobility, smart logistics. Maar eigenlijk meer naar de rol van technologie in het bekomen van een betere stad, een betere mobiliteit, betere leefbaarheid, duurzaamheid. Vanuit het perspectief van die technologie, maar heel hard kijkend naar het doel, maatschappelijk doel.
Oké, dan mag je vanuit dat perspectief van die technologie ook mijn volgende vraag beantwoorden als je dat ziet zitten. Want met de Verderkijkers podcast willen wij een kleine sprong in de toekomst maken. We springen 5 jaar vooruit, we gaan naar 2027. Hoe ziet volgens jou een gewone dag eruit in 2027?
Ik ben een stadsmens. Dus mijn verhaal zal verteld worden vanuit die stad. En wat mij zo aanspreekt in zo'n stad is anonimiteit, maar ook verbondenheid. Wat mij aanspreekt is de densiteit en de nabijheid van zoveel interessante dingen, maar ook van een vleugje serendipiteit, aangename verrassing. En als ik in een stad in 2027 rondwandel, 's ochtends tot 's avonds, met kinderen, zonder kinderen, partner, alleen, met vrienden, dan wil ik dat die dingen daar zijn op een normale, goede manier. Dat ik mij veilig voel op straat, dat er leuke dingen gebeuren op straat, dat mijn kinderen alleen kunnen fietsen op straat, zonder dat ik te ongerust ben, dat er genoeg groen is, dat het nooit te warm wordt, nooit te droog, dat overstromingen binnen de perken blijven, maar vooral ook dat het gewoon een aangename plek is, waarbij dat je kunt focussen op de dingen die het leven waard maken, het stadsleven waard maken, en niet op zaken die de aandacht afleiden. Slechte luchtkwaliteit, ondermaatse mobiliteit, verkeersonveiligheid, dat soort zaken. Dat je die zorgen niet hebt en dat je meer en meer kunt genieten van alles wat een stad te bieden heeft.
Ja, je bent een stadsmens, maar mag ik dat doortrekken naar de stelling dat in de toekomst het verschil tussen een stad en het platteland ook nog altijd substantieel zal zijn?
Natuurlijk, en er is ook niks mis mee. Ik ben opgegroeid op de buiten. Ik kom daar heel graag terug. Maar de buiten, de stad, ze hebben andere uitdagingen en ze hebben andere oplossingen nodig. De mobiliteitsnoden op het platteland zijn anders dan de mobiliteitsnoden in een stad. Dus je moet die ook anders aanpakken. Je moet er anders naar kijken. Je moet andere technologie inzetten, omdat je net met andere oplossingen gaat kijken. De bereikbaarheid van het platteland is anders, is een ander vraagstuk dan de bereikbaarheid van een binnenstad. En dan moet je ook kijken welke technologie op welk van die uitdagingen het best inspeelt. Als je alles op één hoop gooit, ga je voor de twee met een ondermaatse oplossing komen. Je moet zien dat je een duidelijke visie hebt op hoe je het leven op het platteland ziet, hoe je het leven in een stad ziet. En daar dan op basis die oplossingen bekijken en kijken wat de rol van technologie daarin kan zijn.
Ja, het verschil is te groot, dus je moet gewoon per context verder werken. Ja. Oké, dan stel ik voor dat we voor de aflevering en voor deze podcast ons focussen op die stad. Uh-huh. En als we het dan hebben over de slimme stad of de smart city, hoe moeten we dat ons voorstellen? Kan je dat even beschrijven?
Ik kom uit Antwerpen. Ja, dat hoort je misschien. En als ik spreek over een stad, dan spreek ik me over de stad. Maar je kan de stad bekijken in twee verschillende contexten. Ik ga naar de stad en de stad moet er iets aan doen. Ik ga naar de stad, wil zeggen, ik ga naar die ruimte, naar die plek waar van alles gebeurt. Dat is de publieke ruimte. En de stad moet er iets aan doen, is de stad als publieke sector, als overheid. Meer en meer, als je spreekt over een slimme stad, heb je het niet over een stad als publieke ruimte die vol met technologie zit. Dan heb je het vaak ook over het slim beheer van je stad. Hoe maak je die stad, hoe beheer je die stad, zodat ze een betere plek wordt om te wonen? Aangenamer, veiliger, betere mobiliteit. En dan zal de technologie in die publieke ruimte daar wel bij helpen. Dus een slimme stad is geen doel, een slimme stad is een middel. Een middel om bepaalde andere doelstellingen die je hebt te realiseren.
Ja, het aangename wonen, die veiligheid, die dingen haalde je al aan. Wat is een slimme stad dan niet?
Als je op internet opzoekt wat een slimme stad is of een smart city is, dan krijg je vaak van die heel blauwe helikopterviews van een stad met sensoren, connectiviteit, een heel blauwige sfeer. Eigenlijk een stad die bekeken wordt als iets dat geoptimaliseerd moet worden. Je ziet er ook vaak geen personen. Hè? Je ziet er ook vaak geen groen. Je ziet alleen maar technologie. Dat is geen stad waar iemand wil wonen. Dat is, hoop ik. Dat is een stad die bekeken wordt als iets dat geoptimaliseerd moet worden. Maar niet als een plek waar je vanuit het perspectief van mensen wil wonen. En dat tweede perspectief heb je nodig. Je moet die leefbaarheid, die ruwheid soms van een stad, je moet die omarmen en je moet kijken wat technologie daarvoor kan betekenen. En niet iets hyperclean. Want een stad is zo niet.
Ja, niet vertrekken vanuit technologie, maar echt vanuit de mens. En gaan zien, wat kan de technologie voor die mens gaan doen in een stadscontext?
En zo zijn er uitdagingen genoeg. Hè? Het is niet dat een manier is om het technologische weg te schuiven. Nee, dat is net een manier om veel zinniger die technologie in te zetten. Veel effectiever. Want ze zal nodig zijn. Hè? Op vele vlakken. Maar niet vanuit een tech-push-verhaal, maar vanuit een inspirerend verhaal. Technologie is enorm inspirerend. Er zijn zoveel dingen die nu mogelijk zijn, die 5 jaar geleden niet mogelijk waren. Er zullen zoveel dingen mogelijk zijn binnen 5 jaar die dan nu niet zijn. Maar we moeten ze ons niet laten overkomen. We moeten ons daardoor laten inspireren wat nieuwe netwerken gaan kunnen, wat nieuwe vormen van machine learning en kunstmatige artificiële intelligentie gaan kunnen. We moeten ons daardoor laten inspireren en ze zelf inzetten, maar het niet laten overkomen. Dan zijn we goed bezig.
Ja. Je haalt het al aan. In Antwerpen is IMEC heel veel aan het doen. Maar zijn er in het buitenland ook voorbeelden waarop jullie zich misschien baseren?
Er zijn heel veel heel interessante stedelijke experimenten aan het gebeuren. En het is niet altijd dat de meest interessante verhalen beginnen vanuit de technologie. Als je kijkt naar Kopenhagen, profileert zich heel sterk als een fietsstad. Daar is het beleid heel fietsgericht. En maatregelen zoals nieuwe technologie, gedragsverandering, worden daartoe ingezet om dat te realiseren. Ook in Nederland wordt meer en meer gekeken naar alternatieve vormen van stadskernen. Hoe die anders omgaan met de publieke ruimte. Minder parkeerplaatsen, maar meer alternatieve vormen van mobiliteit. Dat is ook in Nederland heel sterk bezig. Dat is een maatschappelijk debat dat daar woedt. Barcelona, Parijs dat zich aan het omvormen is tot een 15-minuten stad. Je hebt heel veel tendensen in het buitenland die eigenlijk op stedelijkheid, op stadsontwikkelingsniveau zich afspelen, maar waar je die grote doelstellingen niet kan realiseren zonder een effectief en efficiënt inzetten van technologie. Waar je een droom najaagt, maar waar technologie in uw toolbox moet zitten, omdat anders die droom niet realiseerbaar is.
Je zei Parijs is aan het inzetten op een 15-minuten stad. Ja. Wat bedoel je daarmee?
Wel, er is een visie dat je in een stad een aantal kernfuncties hebt. Een aantal zaken die gebeuren in een stad. Hè. Bijvoorbeeld, soms worden er 6 genoemd. Wonen, werken, ontspannen. Zijn 3 heel herkenbaar, maar vaak nog aangevuld met onderwijs, zorg en handel. Dat zijn dingen die je doet in een stad. Waarvoor je in een stad woont of waarvoor je naar een stad komt. Je komt niet naar een stad om er mobiel te zijn. Nee, je komt naar een stad om te... Je bent in een stad of je komt naar een stad om er te wonen, te werken, je te ontspannen, onderwijs te genieten, zorg te krijgen of te winkelen. Dat zijn kernactiviteiten. En daartussen verplaats je je. Nu, in een 15-minuten stad is het concept dat het eigenlijk van je huis of tussen elk van die activiteiten maximum 15 minuten mag duren, te voet of met de fiets of indien je een beperking hebt met een andere vorm van mobiliteit, tussen die activiteiten te verplaatsen. Dus je, voor de meeste mensen dat je tussen wonen en winkelen maximum 15 minuten doet. Te voet of met de fiets. En je ziet dat Parijs daar heel hard op aan het inzetten is. Hè. Autorijstroken worden fietsrijstroken of worden wandelboulevards, meer en meer. De plannen met de Champs-Élysées bijvoorbeeld zijn vrij drastisch, maar daar zit een groot beeld achter. Maar dat wil ook zeggen dat ook je openbaar vervoer erop afgestemd moet worden, dat je die zaken moet monitoren, real-time. Dus er komt ook heel wat bij kijken om ervoor te zorgen dat ofwel het werkt zoals het is opgezet, of systemen die daaronder hangen die dat mee mogelijk maken. Dus opnieuw, heel veel technologie die kan helpen om dat beeld te realiseren.
Ja. Dat je inderdaad dan door dat monitoren bijvoorbeeld mensen stimuleert en het ook gemakkelijker maakt om zich effectief in binnen die 15 minuten te gaan verplaatsen op een efficiënte manier. Wonen is een van de grote topics als het gaat over steden. Als ik denk aan een stad van de toekomst, dan is Singapore zo eentje dat bij mij naar boven komt. Dan denk ik wel aan gigantische woonblokken, ook al zijn die dan vaak van groene energie voorzien of staan er letterlijk een bos op het dak. Maar dat gaat wel nog altijd over hele grote aantallen mensen. Hoe zie jij dat?
Steden zijn altijd plekken geweest waar mensen dichter op elkaar wonen dan elders. En als we tot een balans willen komen tussen bewoning, maar ook op een duurzame manier met onze natuurlijke omgeving omgaan, dan is een zekere vorm van dichtbij elkaar wonen logisch. Dat we dat binnen West-Europese normen houden, dat we de hoogbouw wel stimuleren, maar niet extravagant laten worden, lijkt mij anderzijds ook een interessante piste om verder te verkennen. Maar steden zijn intrinsiek plekken waar men dichter op een woont. En technologie heeft ook in het verleden er altijd voor gezorgd dat een grotere verdichting niet ten koste ging van leefbaarheid of gezondheid. Denk zelfs aan de rioleringen en de aquaducten bij de Romeinen. Die zorgt ervoor dat uw stad veel gezonder werd en leefbaarder werd, met meer mensen op elkaar. Dus op zich hoeft een verdichting de levenskwaliteit niet in de weg te staan, maar hoogbouw zoals in Singapore, zie ik in West-Europa, toch niet op veel plekken gebeuren.
Jij blikt terug naar de Romeinen, maar laat ons toch opnieuw vooruitblikken. Mm-hmm. Hoe kan technologie groot of dichtbevolkte gebieden verder het een aangename woonplek maken?
Er zijn heel veel domeinen waar er verbetering mogelijk is. Luchtkwaliteit is heel belangrijk voor de gezondheid. We weten wat de impact daarvan is op onze gezondheid. Geluidsoverlast is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie nog altijd een van de meest onderschatte en impactvolle vormen die onze gezondheid schaadt. Verkeersongevallen, hè, blijft. Dus er blijven, maar ook gewoon het aangenaam zijn, het klimaatadaptief zijn van je stad. We gaan naar meer periodes van droogte, van periodes van hitte, van wateroverlast. Dus er zijn uitdagingen genoeg waar, zowel op vlak van monitoring als op vlak van actie, de zaken in kaart brengen, simuleren en tijdig actie nemen, waar technologie een cruciale rol zal spelen. Bij het voorspellen van wateroverlast, het monitoren van je stedelijk netwerk om te kijken waar moeten we meer inzetten op groen of meer inzetten op blauw, hè, water. Dat we zullen onze steden ja, weerbaarder moeten maken, zowel naar het klimaat toe, maar ook op het verbeteren van de leefomgeving. En dat zijn niet per se dingen die zichtbaar gaan zijn. Die stad van 2027 die je noemt, ik moet daar geen technologie zien. Ik wil die misschien zelfs niet zien. Die mag voor mij perfect onzichtbaar zijn. Maar de effecten moeten er wel zijn. Die lucht moet frisser zijn. Die straten veiliger. Het openbaar vervoer vlotter. De gevolgen van klimaatverandering op vlak van hitte, stormen, water, te veel en te weinig, moeten absorbeerbaar zijn. En daar, op elk van die vlakken, zullen we misschien de technologie niet zien, maar zullen de gevolgen milder zijn of de effecten beter zijn. En daar zal technologie wel voor zorgen. De effecten van waar ze voor ze ingezet wordt.
Ja, en die technologie die daarvoor nodig is, is dat iets wat voor jou moet voorzien worden of onderzocht worden door overheden? Of is dat ook iets dat door de privésector gestimuleerd moet worden?
Oh, dat is, zoals men in vaktermen zegt, een typisch een domein waar je de quadruple helix voor nodig hebt. Waarbij je vier types actoren onlosmakelijk met elkaar verweven dit moeten aanpakken. De publieke sector, overheden, private sector, de bedrijven, de onderzoekswereld en de burgers. En groepen van burgers, gemeenschappen. Die gaan dat samen moeten aanpakken. Maar elk heeft zijn eigen rol te spelen. De overheid is heel vaak, zeker als het gaat over dergelijke wicked problems, zoals de Sustainable Development Goals, of zoals Europa het ook vaak noemt, mission-oriented research, missiegedreven onderzoek. De rol van de publieke sector is daar heel vaak als dirigent. Degene die het probleem in kaart brengt, ook een belangrijke actor is, maar ze kan dat absoluut niet alleen. Je gaat de private sector nodig hebben om oplossingen uit te rollen of nieuwe businessmodellen te ontwikkelen of met totaal verrassende, verfrissende aanpakken af te komen voor problemen die misschien heel holistisch zijn. Onderzoekers die zaken in kaart brengen van wat er op ons afkomt of wat er nu mogelijk is. En burgers, ja, die het niet alleen moeten ondergaan, maar ook iets van zichzelf willen maken. Dus die verstrengeling van die vier actoren, publiek, privaat, onderzoek en burger, die gaat cruciaal zijn. Als je die vier hebt en die werken samen naar bepaalde doelstellingen toe en met een mature inzet van technologie, dan komen we er wel.
Ja, Jan, ik woon ook in een stad en ik hou ook van mijn stad. Het is niet dezelfde als die van jou, maar dat geeft denk ik niet. Ik heb vorig jaar mijn auto verkocht. Ik heb een abonnement op een autodeelsysteem. Ik heb een elektrische bakfiets. En ik verplaats mij daarnaast vooral ook met de trein. Ben ik goed bezig, Jan? Is dat het toekomstbeeld van je verplaatsen in de stad? Gaan we daar met z'n allen in 2027 naartoe?
Nee, niet met z'n allen. Maar het is wel iets wat je meer en meer ziet opkomen. En die mix van mobiliteit in die stad, die zal er zijn en blijven. Wat je wel gaat zien, is zo, ook op andere domeinen, is dat het as-a-service model, dat die mobility as-a-service meer tractie zal krijgen. Waarom? Omdat de achterliggende systemen interoperabel gemaakt zullen worden. De samenwerking tussen publiek en private mobiliteit zal meer op elkaar afgestemd worden, zoals met jouw deelsystemen. Jouw elektrische bakfiets zal je hopelijk op meer en meer plaatsen in de stad kunnen parkeren en opladen. Je zal hem ook kwijt kunnen, want dat is moeilijker nu, een bakfiets in de stad kwijt kunnen. Maar de stad, de inrichting van de publieke ruimte, zal daar meer op afgestemd worden, maar ook de digitale systemen die daaronder liggen. En de keuzes die jij gemaakt hebt, passen bij jouw levensstijl. Er wordt vaak gezegd, je hebt de 15 minuten stad als beeld, maar er wordt ook vaak gezegd dat je een stad moet ontwerpen vanuit het oogpunt van een 88-jarige. En dat is ook heel interessant, omdat als een stad werkt voor een 88-jarige, dan werkt ze voor iedereen. Dus ook op vlak van mobiliteit kan je daar naar kijken. Die 80-jarige zal misschien niet meer een elektrische bakfiets rondrijden, maar wat heeft die dan nodig? En dat kind van 8 ook niet. Wat heeft die dan nodig? En wat ik denk is dat door concepten zoals mobility as a service er een diversiteit aan verplaatsingsmogelijkheden gaat bestaan die veel meer afgestemd zal zijn op iedereen en niet op het gemiddelde. En dat het openbaar vervoer dan een cruciale rol in te spelen heeft, uiteraard. Maar andere vormen van mobiliteit die je beschrijft, ook. en mogelijk ook privaat autobezit. Hè? Maar dat zal, een deel worden van een mix en niet meer het dominante, zoals het toch de voorbije decennia geweest is.
Ja, en om dat te stimuleren is er nog meer werk nodig, zal ik maar zeggen, in die digitale systemen, die alles bundelen, zodanig dat je als gebruiker gemakkelijker kan en een stukje met de trein en een stukje met een auto en een stukje met een step, ik zeg maar iets. Dat is eigenlijk wat het nog makkelijker zou maken, of nog toegankelijker zou maken, als ik je goed begrijp.
Tuurlijk, dat is het achterliggende idee achter die mobility as a service, dat je bijvoorbeeld in één app of via één systeem diverse vervoersmiddelen kan boeken, betalen, toch nog en cours de route even switchen. Die flexibiliteit op vlak van planning, betaling enzovoort, die zal hopelijk de komende jaren, het komende decennium, ons beeld van mobiliteit ook wel veranderen.
Ja, als we denken aan mobiliteit in de toekomst, zijn heel veel mensen die nu gaan denken, zelfrijdende voertuigen. Wanneer zal de technologie om die zelfrijdende voertuigen, om dat echt haalbaar te maken, wanneer zal die er klaar voor zijn volgens jou?
Dat is een moeilijke vraag. Hè. Ik denk dat de voorbije 15 jaar heeft men altijd al gezegd dat binnen 5 jaar het zou kunnen. Dus ik zal dat dan ook maar zeggen. alle gekheid op een stokje. Ik denk dat er zijn al heel veel systemen die op snelwegen een hele hoge mate van autonomie zullen bieden. En dat is ook de vraag, op welke plekken wil je welke mate of welk niveau van autonomie bereiken? Dat we dat op grote verkeersaders en op logistieke aders zullen hebben, lijkt me logisch. Op sporen of op vaste rijvakken waar er weinig conflicten zullen zijn, zal dat waarschijnlijk al snel gebeuren. Maar op heel complexe, ronde punten waar je gewone auto's, vrachtwagens, fietsers en voetgangers met elkaar combineert, dat is nog veraf.
Ja.
Dus ik denk dat het ook daar zal gaan naar een mix en dat je op verkeersaders waarschijnlijk relatief snel tot een hoge mate, een hoog niveau van autonome mobiliteit en transport zult komen. Maar dat je op complexe plekken, binnensteden, complexe kruispunten, veel verschillende verkeersmoden bij elkaar, daar zal het, als het al mogelijk is, zal het nog een hele tijd duren.
Ja, en als de technologie er is, dan betekent het niet dat de mens al zo ver is. Wat voor zie je daar?
Het codewoord hier is vertrouwen. Je moet vertrouwen in technologie hebben. En we vertrouwen eigenlijk als mensheid heel sterk op die technologie. En zolang ze dat vertrouwen niet schaadt, is dat goed. Maar zeker op vlak van voertuigen, dat toch nog altijd heel grote, logge dingen zijn, en er toch nog altijd veel verkeersongevallen gebeuren, is dat vertrouwen niet enkel iets op vlak van privacy, van oei, mijn persoonsgegevens worden gelekt. Nee, dit gaat over ongevallen. Dit gaat over veiligheid op straat. En je merkt dat één ongeval met een autonoom voertuig heel veel pers krijgt, terwijl de reguliere verkeersongevallen niet, of niet meer zoveel. Dat heeft ook met dat vertrouwen te maken. Dat vertrouwen zal wel groeien op die plekken waar het vertrouwen gewonnen kan worden. Het vertrouwen in technologie is cruciaal en dat vertrouwen kan je op verschillende manieren verdienen. Dat kan doordat er veilig en private wordt omgegaan met je data. Dat komt omdat het systeem veilig is. Dat komt omdat de systemen secure zijn, ethisch zijn, waar we toch denk ik in Europa op vlak van technologie voorloper zijn, op proberen ethische technologie te ontwikkelen. Dus als je die privacy, die security, die ethiek kan integreren in je technologie, dan komt dat vertrouwen wel. En dat vertrouwen is cruciaal.
Mm-hmm. Ja, en kan je vertrouwen eigenlijk op een systeem dat je niet ziet? Want je zei het daarnet van, in de stad van de toekomst wordt technologie op een goede manier ingezet, maar je ziet het niet. Hoe moet ik mij dat dan voorstellen? Zitten de vuilnisbakken of de verkeerslichten dan vol sensoren? Of is het eerder van de juiste technologie op de juiste plek inzetten?
Een sensor dient een doel. Sensor is niet het doel. Die sensor levert jouw data op waarmee je kan monitoren. Zit die vuilbak vol of niet? Hoe druk is het verkeer of de mobiliteit op een bepaalde plek? Hoe vol zitten mijn riolen? En er komt een regenbui aan, wat gaan we doen? De essentie gaat over de data en wat je met die data wil gaan doen. En een sensor is een manier om die data te verzamelen. Als je bijvoorbeeld de regenval kan meten door van alle geconnecteerde auto's de stand van de ruitenwissers te checken, dan heb je geen regenmeters meer nodig. Dan heb je diezelfde inzichten op een andere manier. Dus moet je dan nog eens extra sensoren hangen? Misschien niet. Dus begin na te denken over wat je in die stad wil doen. Wil je een, zoals Kopenhagen, een fietsstad? Wil je zoals Parijs, een 15-minuten stad? Wil je, zoals Barcelona, een wandelbare stad? Wat voor stad wil je? Welke beleidsdoelen streef je na? Dan moet je kijken welke acties kan ik nemen. Om die acties te nemen, welke inzichten heb ik nodig? Om die inzichten te ontwikkelen, welke data heb ik nodig? En om die data te krijgen, welke sensoren heb ik nodig? Maar in die volgorde. En niet van, hey, ik heb hier een hoop sensoren, wat kunnen we hier nu eens mee doen?
Jan, al heel hard bedankt voor al jouw antwoorden, maar ik heb toch nog één vraag. Misschien een beetje anders van aard, als we opnieuw denken aan de toekomst. Je mag het een beetje filosofisch interpreteren. Maar denk je dan nog dat we met z'n allen naar de stad gaan om te werken?
Niet met z'n allen. Maar dat er in de stad gewerkt wordt, ja, alsjeblieft. Ik geloof heel hard in een stad waar je alle kernfuncties combineert. Wonen, werken, ontspannen, zorg, onderwijs, handel. Die dingen horen samen, die moeten verweven zijn. Een stad is een plek waar die bruisende dingen ook gebeuren, waar dat samen gebeurt. Natuurlijk op een goede manier, op een zo harmonieus mogelijke manier. En natuurlijk, je gaat geen zware industrie in je stad hebben. Maar er zijn veel nieuwe manieren van arbeid, er zijn veel nieuwe manieren van werken mogelijk die perfect in een stad kunnen. En ja, we zullen op afstand werken, ook. Maar we zullen het ook koesteren om samen te kunnen werken aan zaken. Dus ja, het zal anders zijn binnen 5 à 10 à 15 jaar. Maar ja, ik hoop van harte dat er in een stad ook gewerkt wordt. Dat een stad echt die broeiende creatieve hub blijft die ze eigenlijk altijd al geweest zou moeten zijn.
Ja, ik hoor het al. Jij bent gewoon een... Jij houdt van de stad. Voilà. Dankjewel en heel graag tot een volgende keer, Jan.
Dit was De Verderkijkers met Jan Adriaanses. Ben je benieuwd naar welke technologische veranderingen er nog op ons afkomen en hoe die ons leven zullen beïnvloeden? Abonneer je dan zeker op deze podcast. Of surf naar tijd.be/verderkijkers. Bedankt voor het luisteren.